In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
4-3-3. Nederlandse teams zijn er groot mee geworden. Maar ja, tijden veranderen. Hè. Tegenwoordig is 5-3-2 meer gebruikelijk dan welk ander systeem. Ajax en 4-3-3 zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tegen AZ stuurde John van het Schip een 5-4-1 formatie het veld in. En om dan een speler van Ajax dit te horen zeggen, blijft toch opmerkelijk.
Gezien de selectie die we vandaag hadden, dacht ik dat het wel goed bij de spelers past. En ik denk dat we twee type backs vandaag hadden die in principe ideaal zijn voor deze positie. Dus ik was wel verrast, maar ik dacht wel van oké, dit is wel een goed plan.
Etienne Verhoef.
Dit is de AD Voetbal Podcast van 26 februari vandaag met Mikkel Schouka. Mikkel, heb jij het ooit meegemaakt dat een trainer van Ajax 5-4-1 durfde spelen tegen een ploeg die ook bovenin meedoet?
Nee, ze hebben wel in het verleden natuurlijk wel eens gebroken met de buitenspelers.
4-4-2, hè?
Ja, volgens mij tegen Celtic. Ooit eens, maar dit niet. Ik snap het mechanisme wel. Als je zoveel goals weggeeft, zoveel kansen weggeeft, dat je denkt, ik moet dat oplossen. Maar je kunt niet vanuit Noorwegen terugkomen, eigenlijk niet trainen. Een wedstrijd uit naar AZ spelen en dan een compleet ander systeem spelen.
Dat is ook precies alleen wat mij verbaasde. Dat je dus niet getraind hebt, je kan bijna niet trainen hierop, en dat je ineens gewoon zegt, we gaan 5-4-1 spelen.
Ja, dan gok je dus op de voetbalintelligentie van de spelers. En die is niet groot gebleken, tenminste niet bij alle spelers de laatste tijd. En ja, die hebben al moeite genoeg om een toch vrij simpel systeem als 4-3-3, hè, waar eigenlijk alles duidelijk is bij balverlies en bij balbezit, of grotendeels duidelijk is, om dat tot uitvoer te brengen. En die afstanden zijn overal te groot. Ja, dan is dit een systeem waarbij je eigenlijk, of je staat zeg maar helemaal achterin vast, waardoor je wel veel mensen achterin hebt, maar je komt niet meer tot aanvallen. Nou, daar leek het in het begin op, ja. Met allemaal lange ballen. Ja, het enige wat ik kan voorstellen, dat je als trainer bedenkt in die dagen, dat je denkt, ik heb wel twee spelers die dat aan de zijkanten moeten kunnen, met Gaye en met Sosa. Dus die zouden niet bijgespijkerd hoeven te worden hoe je in zo'n vijfmans verdediging speelt. Maar goed, Gaye was er na een half uur al af, dat was echt ook wel genoeg. Ja. Het is een soort wanhoopssprong die Ajax nu maakt. En waar ook wel over gefilosofeerd was. Het is ook zo dat stel dat zij gewoon met 4-3-3 naar Alkmaar waren gegaan en ze geven hetzelfde weg als dat ze in Noorwegen hadden gedaan, dan zou er ook een stroming zijn geweest die had gezegd, ze blijven zo naïef maar vasthouden aan het oude systeem en ze geven te veel weg. Maar volgens mij moeten ze het toch een beetje loszien van systemen. En zit het er meer in, hoe bouw je op en hoe zet je druk? En daar hebben we het wel vaker over gehad. Vooral die thuiswedstrijd tegen die Noren. Zetten ze druk met Henderson heel diep. Ja. En de rest van de ploeg er 100 meter achter. Ja, daar zit het er meer in. Dus je moet het echt meer als een harmonica laten gaan. En daar moet je ook gewoon op trainen. En dan zit het minder, denk ik, in die vijfmans verdediging. Maar goed, ze hebben natuurlijk gedacht, Müller-Wolfe, Feyenoord heeft er ook over nagedacht, die blijft komen, hoe gaan we dat opvangen? Ja, ze hebben gedacht dat zo te doen, maar het is, als je verliest en zoals het nu is gegaan, krijg je dat dubbel en dwars terug.
Ja, los van het systeem natuurlijk ook, wat jij net al zei, de beslissing om ineens om te gaan naar een 5-4-1 zonder te trainen, dat is bijna een coach in een wanhoopspoging, omdat het zo slecht gaat. Maar dat doet zelfs een ervaren trainer doet dat over het algemeen toch niet zo heel snel, om zo ineens het systeem helemaal om te gooien. Koeman deed het ooit bij Feyenoord naar 5-3-2, maar dat had hij wel de week erop getraind.
Maar ook niet heel lang, hè, maar daar was wel op getraind. En Slot heeft het vorig jaar ook een keer gedaan tegen Twente, dat beviel helemaal niet. En toen hebben ze dat eigenlijk in de rust alweer omgegooid. Dus er zijn wel trainers, en ook best van naam, hè. Je noemt er nu twee, of wij noemen er nu twee, die dat hebben gedaan, maar die komen ook wel vaak tot de conclusie dat het toch lastig is als je er niet genoeg op hebt getraind. Ja, Oranje heeft het een tijd lang gespeeld, kon altijd weer terug naar 4-3-3 en dat bleek toch vaak makkelijker voor de spelers dan in zo'n vijfmans verdediging. En natuurlijk, we hebben natuurlijk een stroming, ook journalisten die vinden dat er zo gespeeld moet worden, omdat het realistischer is. Maar het maakt het niet altijd. Het is natuurlijk niet zo dat als je het even niet meer weet, dat je dan met vijf man gaat verdedigen achterin en dat het dan goed staat. Het is ook niet zo dat het super verdedigend moet zijn. Dit natuurlijk wel met 5-4-1, maar je kunt natuurlijk ook met 5-3-2 en dat is dan 3-5-2 in balbezit. Ja. Kun je best wel goed druk naar voren toe zetten. Maar ja, je moet dus als je in de omschakeling zit, heb je heel weinig mensen voorin. Dus Ajax speelt met 5-4-1. Heeft de bal veroverd en dan moet je naar voren. En dan heb je eigenlijk maar één speler. Die kun je of de diepte insturen, of je moet een hoge bal en dan kijken of je kan bijsluiten. Ja, dat zat er echt allemaal niet in. En dan heb je denk ik een terechte conclusie als je zegt dat het inmiddels wanhopig is geworden daar.
Ja.
En dat dit seizoen, dat het uitzitten is voor Ajax. Het is echt... Ja, zo slecht Ajax heb ik in mijn hele leven nog niet gezien en ik ben 50. En misschien heb ik iets gemist in al die jaren, maar het is zo slecht dat het zo slecht zou gaan bij Ajax. Zo kort nadat het toch ook een tijd lang echt heel goed is geweest. Dat had ik nooit van mijn leven gedacht.
Hoeveel schetsen zou Alex Kroes op zijn wereldreis gemaakt hebben van het nieuwe Ajax en hoeveel spelers die kan behouden of hoe snel die eigenlijk 16 tot 20 nieuwe spelers kan halen?
Nou ja, dat is natuurlijk het volgende punt. Ja, als je hiermee wil breken, dan heeft Ajax nog het voordeel dat er geld is. Maar dan moet er natuurlijk gewoon, dat kost heel veel geld. Je moet van spelers af die je net hebt vastgelegd. Daar zijn ze over het algemeen wel goed in, dat daar niet zo heel veel verlies in is. Maar dan moet je ook nog de juiste spelers halen. Dan moet een juiste trainer bij. Dus er staat echt een megaklus te wachten. Maar die megaklus zou voor alle andere clubs in de Eredivisie mega, mega, mega zijn. Voor Ajax is die ook mega. Maar zij hebben natuurlijk altijd nog wel een portemonnee. Ja, het is
maar haal je met een goed gevulde portemonnee, dan haal je spelers op die misschien 15 of 10 of 15 miljoen zijn. Want je hebt er wel een paar nodig. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Je hebt natuurlijk wel Hato en Ramai heb je achterin staan. Ja. Maar je zal voor Sutelo misschien wel vervanging willen halen. Je moet een rechtsback hebben. Je moet een linksback hebben. Dan moet je nog backup voor hebben ook nog. Want dan heb je nu eigenlijk ook niet echt centraal achterin moet je backup hebben. Op het middenveld heb je Henderson. Dat is het dan ongeveer.
Ja, nou ja, klopt. Ja, het is een beetje de vraag. Welke spelers zie jij nu als je nieuwe trainer bent of technisch directeur waarvan je denkt, die kunnen gewoon echt het niveau niet aan. Die kunnen nooit mee bij Ajax in een nieuw Ajax straks. Of welke spelers denk je van ja, die presteren nu minder dan dat ze waren. Of die worden verkeerd gebruikt. Of die zijn het vertrouwen kwijt, maar die kunnen we wel gebruiken. En dat zijn er misschien wel meer dan je zou denken.
Maar hoeveel spelers van dit Ajax zou je in de basis laten staan? Als je nu kijkt, stel dat Brobbie, Bergwijn en Berghuis ook fit zijn. Uitgaan van hun basis.
Ja, als je met 4-3-3 gaat werken, dan kun je natuurlijk... Kijk, Bergwijn zal sowieso weggaan, maar ja, Robbie, neem aan dat hij ook nog wel een keer een transfer maakt. Maar die kan natuurlijk wel mee. Berghuis kan natuurlijk wel mee. Hato is een speler die potentie heeft. De keeper kan je zo mee verder. Taylor is natuurlijk best een jongen die je in een selectie kunt hebben. Ja, dan vragen ze even of die een leider bij Ajax is de komende tijd of niet. Ja, ik neem aan dat ze niet van Henderson af kunnen. Dus ja, het zou ook een beetje gek zijn als hij die dan straks slachtoffert. Maar ja, er zitten natuurlijk spelers bij.
Maar dan heb je dus nu over 6 spelers die je dus mist nog. Hè? 6 posities die je moet gaan invullen eigenlijk. Die je moet verbeteren als je dan ervan uitgaat dat Brobbie blijft.
Ja. Ja, nou ja, je moet ook in de breedte. Ja, het is een beetje moeilijk om te zeggen, dat kan echt niet. Kijk, je kunt natuurlijk ook nu een bepalende speler zijn en straks nummer 14, 15. Dat zou best kunnen. Maar met jongens als Van de Bomen en noem alles maar op. Daar gaan zij natuurlijk niet de ommekeer mee bewerkstelligen.
Nee.
Aan de andere kant, kijk, PSV was vorig jaar niet zo slecht als dat Ajax nu is. Maar het was ook niet echt dat je dacht, we gaan een avondje naar Eindhoven om te kijken naar en smullen van PSV. Daar is misschien nog wel een soort van basis geweest, waardoor je met een paar aankopen verder kan. Dat ontbreekt nu wel bij Ajax. Maar PSV heeft wel bewezen dat als je de knip trekt voor de juiste spelers, en daar reken ik nogal lang ook bij, ondanks het feit dat hij niet meer speelt of niet veel heeft gespeeld door een blessure, dan kun je best wel snel stappen vooruit zetten. En dan kun je zelfs nog met Ramaljo, die echt niet veel beter is dan een aantal spelers die we nu bij Ajax achterin zien lopen. Dan kun je echt nog wel wat teweeg brengen. Maar ja, je moet gewoon een sterke as hebben. Een goede keeper, een snel centrum. Het is allemaal niet zo heel spannend natuurlijk wat ik nu zeg. Een spits die doelpunten kan maken, buitenspelers die de 1-1 domineren. En daar heeft Ajax best wel spelers van in huis. Alleen het totaalplaatje klopt niet, maar het allerbelangrijkste is dat het gewoon duidelijk is voor spelers, en daar is een trainer heel belangrijk in, is hoe zetten we druk? Wat doen we als een tegenstander anders opbouwt dan dat we gewend zijn? Kunnen we dat dan neerzetten? Ja, als je tegen die Noren zag, zeker in de arena, die spelen de eerste 10 minuten zo makkelijk door Ajax heen, dat die spelers allemaal 10 sprints van 100 meter hebben getrokken en de tong op hun schoen hebben. En een soort wanhoop nabij zijn, omdat zij niet weten hoe ze het moeten oplossen. En daar moet Ajax natuurlijk vooral een stap in zetten. Maar goed, ja. Er zal ook een trainer komen die denkt, ik vind Tahirović bijvoorbeeld wel goed. Maar waar je nu misschien denkt, ja, wat moet je daar nou nog mee? Ik vraag me ook af of die jongen wel of niet goed is. Dat kun je in dit systeem niet zo heel goed beoordelen. Je bent geneigd natuurlijk bij heel veel aankopen te zeggen, het is niet goed. Maar als het spel zo open ligt als bij Ajax, ja, dan ben je natuurlijk wel een hele goede speler als je daar aan ontkomt, zeg maar, kwalitatief gezien, en dat je het wel goed doet.
Ja, ooit zei deze podcast, die Ron Jans, hè? Nou ja, dat de ommekeer van Ron Jans was ook niet zo snel. Dat is het eigenlijk wel redelijk nog gelukt bij Utrecht. We hebben in deze podcast ook gehad over John van Schip. Toen het heel goed ging met Ajax, is hij niet de meest logische opvolger om nog een jaar te blijven? Is dat nu nog zo?
Nee, dat is niet meer zo natuurlijk, nee.
En wordt het ook niet gek om hem terug te zetten in een technisch hart na zo'n seizoen, dat hij dan nu moet gaan oordelen over de volgende trainer?
Ja, maar dat was wel ook het plan van tevoren. Dat vind ik sowieso wel een beetje gek. Hè? Ja. Dat was met Sjaak Troost bij Feyenoord en eigenlijk Jan van Hals bij Ajax ook. Ja, dat is een beetje moeilijk als je een bepaalde functie hebt uitgeoefend om dan vervolgens in een controlerend orgaan te gaan zitten. Maar ik denk dat vooral, ja, een trainer is gewoon de belangrijkste positie in de club zo'n beetje. Ja, als het niet loopt of zo slecht loopt als nu bij Ajax, dan moet je daar gewoon werk van maken en daar een juiste trainer bij zoeken. En je ziet nog steeds wel, ook in die Conference League, hè, je ziet ook scheidsrechters die toch, het is toch Ajax wat langskomt. Ja. Zeker in de Conference League zijn ze eigenlijk qua naam natuurlijk te groot voor. Dus je ziet ook dat die uitstraling blijft. En dat zal ook straks op trainersgebied zo zijn. Dus zij kunnen straks echt wel, vermoed ik, een goede trainer vinden. En het is ook zo, als je nu in Ajax stapt,
ja,
als je bij wijze van spreken twee keer van PEC wint, dan is het al beter dan dit seizoen, hè? Een beetje gechargeerd gezegd. Dus je stapt wel in op het moment dat het heel erg slecht is, maar wel met de potentie, zeker in Nederland, dat je natuurlijk wel razendsnel mee zou kunnen doen in de top. Het is even afwachten hoe PSV straks uit de zomer komt, als ze nog zo sterk blijven. Maar ja, anders moet je de strijd wel weer aan kunnen gaan natuurlijk. In ieder geval met de plekken 1 en 2, misschien 3. Ja, dat zou wel weer kunnen, maar ja,
er wordt wel interessant deze transferzomer. PSV, dat natuurlijk ook een aantal spelers nodig gaat hebben op de positie waar Ajax ook spelers zoekt, op de posities. Ja. Feyenoord zal versterking willen hebben, ook voorin, waar versterking nodig zal zijn in Rotterdam. Daar zijn uiteindelijk zometeen ook miljoenen beschikbaar door Champions League kwalificatie. Wordt wel interessant of die ploegen tegen elkaar op gaan bieden bij sommige spelers.
Ja, dat klopt, maar dan zit het hem vooral in salaris. En op het moment dat je als speler ergens 3 kan verdienen en bij de ander 1 of 1,5... Ja, dan kies je vaak voor die andere club. Dus Feyenoord gaat daar.
Maar ja, als je Champions League kan spelen of Conference League of Europa League, dan is het natuurlijk een ander verhaal.
Dat klopt, maar daar zit ook wel een beetje romantiek in. Omdat spelers toch vaak ook aan het eind van de maand onderaan de streep willen zien wat ze verdienen. En dan zijn ze toch, ja, tussen Champions League en Europa League, als je dat een miljoen salaris kost, dan zijn ze toch vaak geneigd om dan denk ik toch te kiezen voor dat salaris. Maar goed, je hebt wel gelijk dat die 3 clubs natuurlijk om dezelfde posities gaan strijden. En je hebt dit seizoen gezien dat alles waar Feyenoord aan dacht, dat door PSV werd ingelijfd, behalve Thomas Beelen. En dat ze daar in ieder geval geen enkele kans maakten. En normaal gesproken is het zo dat PSV die salarissen wel kan betalen, maar als de PSV echt knokt met Ajax om een speler, dan wil ik het nog zien. Tenzij spelers nu denken, ja, er is nu zoveel schade aangericht in Amsterdam. Laat ik me in mijn carrière nou niet bij de wederopbouw gaan voetballen, maar kijken of bij een club waar ik de komende jaren wat kan winnen. Maar ook PSV zal spelers kwijtraken natuurlijk.
Nou, moest jij net als de spelers van Feyenoord wennen van Rome naar Almere, of was het een kleine stap?
Nee, dat was een grote stap. Ja, ja, kijk, voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar ja,
ik weet niet of jouw prestaties voor de krant ook een beetje ondermaats waren deze middag of niet? Had jij er last van de omschakeling?
Vanmiddag, nou, dat laat ik aan anderen, maar het is volgens mij wel eens beter geweest. Maar het is natuurlijk een hele andere stap. Niks te nadelen van Almere, maar ja, ik kom eraan. Er staan een aantal jongens met een Albert Heijntas met pamfletten. Die duwen mij een A4'tje in mijn handen waarop staat dat er een afschuwelijke documentaire is geweest. Die ik overigens niet gezien had. En dat ging over de Almere City.
Oh.
De verleden week vrijdag is die op ESPN te zien geweest. En daarin waren nogal wat mensen van Almere City. Die bleken nogal voor Ajax te zijn of voor andere clubs. Dat stak ze heel erg, die supporters van Almere. Want als je voor Almere bent, ben je voor Almere. Maar ik heb de documentaire niet gezien. Dus corrigeer me als ik het niet goed heb. Maar ik begreep dat er bijvoorbeeld een materiaalman was die openlijk zei dat hij toch wat meer met Ajax had. Dat er iemand een la open trok en dat er allemaal Ajax-shirtjes en attributen lagen. En dat ze bij Almere inmiddels denken, ja, we spelen ook Eredivisie, daar moeten we een beetje vanaf. Nou ja, daardoor gingen ze in de 36e minuut, geloof ik, een soort van ludieke actie houden met spandoeken en zo. Dat Almere boven alles moest staan. Maar ik had al die documentaire natuurlijk niet gezien. Nee. Maar die jongens hebben zo vaak over die documentaire gehad dat ik hem nog wel even ga kijken.
Dat wil ik zeggen, ja, daar moet je nu wel even gaan kijken inderdaad. Ik ben ook benieuwd.
Maar dan stap je dus binnen. Ja, ik weet niet of je wel eens in het Almere City Stadion bent geweest.
Ja, ben er wel eens geweest. Ja, klopt. Ja, maar dat was een paar jaar geleden.
Het ziet er natuurlijk prima uit en zo. Maar ja, als hij net uit het stadion komt waar 70.000 mensen zitten... en nu is het 8.000 en is het fijn het uitvak nog leeg... want de bussen waren niet op tijd. Of weet ik precies hoe het zat. Die zie je in ieder geval na 20 minuten aankomen rijden... Die stormen dan dat vak in. Ja, het was gewoon heel, heel anders. En Feyenoord heeft, heeft het resultaat wat ze wilden. Hebben het ook heel moeilijk gehad. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best lastig is... als je op donderdag zo'n wedstrijd speelt met dat resultaat... en dat je dan op zondag bij Almere met een ploeg die toch de strijd aangaat... dat je daar dan moet spelen. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik zondagochtend wegreed...
Ja.
Dat mevrouw zei, ze is niet zo'n voetballiefhebber hoor... spelen ze nou alweer... Dus ja, dat gevoel, ze spelen altijd op zondag, maar ja, voor je gevoel was die donderdagavond ook heel dichtbij. Je bent eigenlijk pas net thuis en je komt dan op vrijdag thuis. Nou, op zaterdag ga je even langs de sportende kinderen en op zondagochtend rij je weer weg. Dat hebben die spelers natuurlijk nog veel meer. Dus ja, in dit moordende tempo, die wedstrijden die zich opvolgen, kun je ook voorstellen dat het voor spelers best moeilijk is. Want ik hoef alleen maar mijn laptop open te klappen en erheen te rijden. In andere volgorde trouwens, maar zij hebben het natuurlijk. Zij moeten die anderhalf uur weer gaan.
Ja.
En ze hebben er ook 120 gespeeld in Rome. Daar wordt wel eens een beetje makkelijk over gedaan. Van ja, het zijn toch profs en ze hebben hard getraind. Maar ja, dat is ook mentaal best zwaar, denk ik.
Dat denk ik ook. Maar je vrouw zei, moesten spelen. Heb je wel uitgelegd dat ze elk weekend voetballen in Nederland of niet?
Ja, dat snapt ze op zich wel. Maar ze spelen zo kort achter elkaar natuurlijk. En je hebt wel eens dat ze een wedstrijd naar voren hebben gehaald of zo. Dus ja. Misschien had ze dat idee, maar daar heb je gelijk in. Elk weekend wordt er gevoetbald, behalve met Interlands. Maar ze zitten nu zo vaak op elkaar. Want ik heb ook uit moeten leggen dat we donderdag weer naar de Kuip moeten.
Maar dan heb je daarna gezegd, luister, daarna kunnen we gewoon op vakantie dit jaar, want we hebben geen Europees voetbal meer nu.
Oh nee, maar ja, dan komt de EK, dus...
Ja, ze moet op tijd op vakantie. Nee, dat begrijp ik. Ja,
het moet allemaal om het voetbalseizoen heen gebouwd moeten worden.
Nee, dat snap ik. Maar goed, ik zag trouwens ook nog een mooie tweet van je voorbij komen. Twee mascotten. Ja, ik was heel trots op je.
Maar dat leek wel Ramstein wel. Nou. Spoot maar met het rook.
Ja, dat was echt zo'n hele show met de mascotte. Maar de mascotte wordt belangrijker in het voetbal, hè?
Twee mascottes en eentje die rook aan het spuiten was. Dus next level.
Nou, dat is inderdaad next level. Maar goed, die overwinning was binnen. Was het goed wat Feyenoord liet zien? Of matig?
Nee,
hè?
Nee, want eigenlijk was het... Ja, ze hadden natuurlijk al een goal gemaakt... die met die vreemde buitenspelregel werd afgekeurd. Maar Minté was de eerste bal tussen de palen... als je die afgekeurde goal niet meerekent. Zo werkt het in statistieken. En die kwam ergens in de 72e minuut uit mijn hoofd gezegd. Ja, dat was natuurlijk niet goed. En daarna had Almere ook nog wel wat kansjes. Het was ook niet zo dat die nou fantastisch speelde. Maar die hadden het met dat beperkte budget... en die spelersgroep waar veel spelers totaal onbekend voor zijn... van zijn dat hebben dat aardig voor elkaar, maar het was Feyenoord begrippen een erg moeizame wedstrijd en eigenlijk andersom aan wat je normaal ziet, dan is de eerste kans van de tegenstander een goal en geven ze niks weg en nu verder niks weg en nu hebben ze zelf hun eerste kans benut en heel veel kansen weggegeven voor Feyenoord begrippen.
Ja, precies. Maar goed, Slot was ook niet bij. Die was ziek. Was hij nog ziek van afgelopen donderdag of was hij gewoon überhaupt weer ziek?
Nou ja, Slot die werd vrijdag door of donderdag op de persconferentie, ik denk zelfs woensdag. Door Joep Schreuder van de NOS gevraagd van, joh, ben je moe? Wat op zich een beetje een grappige vraag is natuurlijk, zo'n directe vraag. Want als je dat te horen krijgt, voel je misschien ook meteen moe. Maar toen zei Slot, vanaf die wedstrijd voor Vitesse dit seizoen, dan heeft hij al een persconferentie laten schieten, omdat hij steeds aan het hoesten was. En dat hoesten, dat hij hield niet op. Tem was steeds weg en zo. En nu kwam daar, dus dat hield maar niet op. En vrijdag na die wedstrijd kwam er koorts bij. Dus ja, dan kan je hem niet op de bank zetten. Dus de vraag is of die dan van de week weer fit is. Maar ja, we kennen Arne Slot allemaal inmiddels een beetje. Het is natuurlijk niet zo dat hij onder de wol is gekropen... en om 4:15 eens een keertje op zijn telefoon heeft gekeken... hoeveel ze hebben gespeeld.
Nee, die heeft alles geanalyseerd, die heeft geappt... en die heeft nog gezegd wat er anders moest natuurlijk in de rust.
Ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat er een wissel is gepleegd... waarvan Sipke dacht, kan mij het schelen wat die Arne daar thuis wil. Ik ga nu zelf even de wissel toepassen.
Ja, precies. Maar goed, ze pakken wel die punten. Hè? Ook al zijn er twee schoten op doel en het waren gelijk twee doelpunten. Dat is uitermate effectief trouwens voor Feyenoord begrippen, toch?
Zeker, en zeker voor Minté, die in september volgens mij zijn laatste goal heeft gemaakt. Wat toch wel grappig is, want in de Kuip hoor je eigenlijk altijd een beetje gemoor... als die weer eens aan een actie is begonnen waarvan je denkt... ja, dat zat erin dat niet ging lukken. Maar deze jongen speelt pas 2 jaar profvoetbal. Hè? Die heeft natuurlijk bij Steve Biko in Gambia gespeeld. Nou ja, ik ken het niet, maar ik neem niet aan dat het een geweldig niveau is. Daar hebben ze hem ontdekt. En toen bij Odense is hij binnen een jaar als een komeet omhoog gegaan. Newcastle heeft hem gehaald. Nou, het verhaal is bekend verder. Newcastle heeft hem gehaald en dacht, ja, die is nog niet goed genoeg voor de Premier League. We zoeken een club op een hoog niveau. Bij Feyenoord kan hij zelfs Champions League spelen. Ja, dat gaat heel snel. Maar in Gambia, dat is geen grap, noemen ze Messi.
Echt waar?
Ja, dat is wel een tikkeltje overdreven. Maar die bondscoach zag ik een interview mee vlak voor de Afrika Cup. En die zei, ja, er zit toch wel een hoop druk op die jongens schouders. Ze noemen hem niet voor niks Messi. Maar het is een hele grappige jongen. En die medespelers vinden hem ook allemaal grappig. Hij fietst natuurlijk, hij woont tegenover de Kuip. Dus supporters komen dan voortdurend op het fietsje tegen. Daarom had ik wel gedacht dat hij eerder een cultheld zou zijn. Dat dat gemor op de tribunes zou zijn. Want ja, het is logisch dat hij, dat is nog geen speler die af is. He, daar moet het, hij moet het ontwikkelen. Maar hij is wel dreigend en het gaat ook veel mis. En daardoor krijgt hij natuurlijk kritiek. Maar nu als vandaag, ja, je ziet toch dat hij die bal uiteindelijk bewust eroverheen loopt. Hè? In eerste instantie denk je, raakt hem helemaal verkeerd, vliegt de kruising in. Maar kijk de beelden na. Als je zelf gevoetbald hebt, zie je wat hij daar doet. Dus hij probeert onder die bal te komen en legt hem in de verre hoek. En je ziet ook hem kijken waar de keeper staat. Dus het was leuk voor die jongen dat hij dit voor elkaar kreeg. En hij zei, ja, straks misschien een cupfinal als we die halve finale winnen. En dan komt familie over, zei die in april zijn ze van plan om te komen. Nou, in april is volgens mij is de 21ste of zo de bekerfinale. Dus voor de mintetjes zou het goed zijn als ze deze week nog een wedstrijdje winnen.
Ja, maar het is toch opmerkelijk en gemor van dat publiek. We hebben het er vaak over gehad, ook vorige week bij Taylor. Ik zag nu Guy die zelfs bij Ajax al zijn Instagram-post van Instagram afhaalt, omdat hij zoveel haatberichten krijgt. Ja. Ja, het is niet dat die jongen volgens mij dat soort dingen bewust doet, toch? Waar gaat het over? We hebben het over. Dit is dan niet, zo steun je je club eigenlijk niet, hè? Met dat soort, ook met een speler die zoals Minté komt en dat er een soort van gemor is op de tribunes.
Ja. Ja, kijk, dat is dan nog een buitenlandse jongen hier en Guy ook. Ze zullen wel veel snappen, maar het is natuurlijk wel veel moeilijker geworden dan vroeger. Omdat bij alles wat je doet, krijg je commentaar. Dat is natuurlijk voor iedereen, hè? Dus ook voor journalisten en zo. Maar voor voetballers is het natuurlijk nog veel erger. Ja, ik kan me voorstellen dat het mentale aspect belangrijker en belangrijker wordt. Nou weet je, ik ben niet van het zakdoekje leggen en de piloot in de club en allerlei nieuwe dingen. Maar ik kan me inmiddels wel voorstellen dat het belangrijk is dat je binnen een club ook mensen hebt die je op mentaal vlak kunnen steunen. Want zo'n guy wordt nu 2 keer binnen een half uur gewisseld.
Ja.
Ja, kom daar maar overheen. En als je dan inderdaad ook nog de volle laag krijgt. Bij Minte heb ik een ander idee. Je hoort dat gemoor natuurlijk ook. Maar dat is een aparte jongen die gewoon eigenlijk stoïcijns doorgaat met waar hij mee bezig is. Dus ook als hij hem 3 keer verloren heeft, zoekt hij hem weer op. Dat zijn dan bepaalde spelers die dat toch gewoon hebben. Ja, dat vind ik op zich wel te prijzen. Maar zo'n guy, ja, ik kan me voorstellen als je de volgende keer het veld opstapt, dat je denkt, ja, het moet niet al te slecht gaan. Want stel dat ik nog een keer gewisseld word. En we hebben natuurlijk wel vaker gezien dat spelers echt in hele grote mentale problemen komen, omdat het gewoon niet lukt.
Ja, dat betekent ook voor zo'n club eigenlijk bijna. Het is leuk dat je een mentale begeleider hebt zitten, maar er moet wel iemand zijn die met al die spelers kan klikken. En dat is natuurlijk vrij lastig, want je hebt nogal selectie. Wat voor de een werkt, dat voor de ander niet. Dus je moet bijna een soort van een team van mentale begeleiding dan eromheen hebben, toch?
Ja, daar ben ik geen expert in, maar ik kan me voorstellen dat het hetzelfde werkt als gewoon klikken met vrienden of vrouwen. Ja, met de een klikt dat wel en met de ander niet. En voor een ander geldt juist weer andersom, welk type je waar je mee klikt. Maar ja, er zullen zo vast handvatten zijn om dat een beetje gestroomlijnd te houden. Maar je ontkomt er niet aan of je nou wel of geen social media hebt dat je als speler berichten tot je krijgt. En dat was vroeger natuurlijk best wel anders. Hè? Dan kreeg je ook wel eens een scheldpartij. En misschien als je trainingsveld afliep, dat ze wat tegen je zeiden. Maar tegenwoordig kunnen ze zo snel, zo dicht en nu ook zo snel emotioneel. Hè? Dus je mist een kans en een seconde later hebben mensen al wat naar je gestuurd. Ja, dat is toch wel. Ik zag ook laatst, wat was het onderzoek, dat hoeveel spelers met haatberichten te maken
kregen. Ja, heel veel. Er waren heel veel spelers al inderdaad, ja.
Ja, maar dat is natuurlijk ook omdat de emotie er heel erg in zit. Hè? Dus Min tegen laat 2 keer een bal onder zijn voet doorschieten en jij zit met je telefoontje voor de televisie. Het is jouw club en je maakt je er kwaad om en dan stuur je misschien iets onaardigs. Niet goed te praten natuurlijk, maar zo gaat dat. Dus daar moet je toch een beetje van een beetje een muurtje omheen bouwen.
En terwijl aan de andere kant vraagt dat die jongens ook steeds meer door zaakwaarnemers worden gezegd, maak nou een merk van je, we maken filmpjes van je, zorgen dat die op je sociale media neerzetten, dat iedereen kan zien wie je bent.
Dat is het andere uiterste natuurlijk. Als je je niet laat zien, ben je ook minder interessant voor merken. Dus ja, of je moet zo goed zijn dat je bijna niet te betrappen bent op fouten en dat er eigenlijk op je sportieve spel weinig aan te merken is. Maar dan nog heb je de concurrentie.
Ja.
Die zich om dingen melden. Maar ja, het is een beetje de tijd geworden natuurlijk. He, jij maakt 1 foutje en je krijgt de volle laag. En soms ook niet terecht. Maar voor Guy had ik wel een klein beetje medelijden. Ik zag hem daar op die bank zitten. En ik denk, ja, als je gevoetbald hebt, weet je dat het ook wel eens mis kan gaan. Ik heb niet dat hele half uur van hem gezien. Maar die fout die hij maakte, het was natuurlijk niet best. Maar gaat er dan ook nog in? Dan denk je inderdaad terug aan wat hij tegen Feyenoord presteerde op dezelfde manier. Ja, als je dan op die bank daar gaat zitten, dan ben je best eenzaam. En ik ken natuurlijk best wel na al die jaren wat spelers die je hebt gesproken. Het is in die voetballerij ook vaak best eenzaam. Hè?
Zeker.
Als het slecht met je gaat, dan is het niet zo dat s'avonds de rechtsback en de linksback en de linksbuiten even bij je op de koffie komen om te zeggen dat ze iedereen achter je staat. Ja, soms sta je er ook gewoon echt alleen voor. En ja, dan heb je een dure investering gedaan zoals Ajax. Deze speler viel volgens mij nog wel mee. Maar voor Ajax begrippen. Maar ja, dan heb je een dure investering. Maar die moet je dan eigenlijk ook op allerlei vlakken blijven helpen.
Ja. Ik denk over een jaar of 10 dat we hele andere verhalen gaan horen dan nu van die al wat erover verteld hebben natuurlijk in het verleden.
Ja, er zal toch een modus komen. En dus misschien hangt het ook af van generaties. Er zijn misschien ook generaties die de schouders over ophalen straks. Ja. Maar op dit moment, ja. Ik kan me voorstellen dat je geen trek meer hebt om op social media te kijken. Want wat is de kans dat Guy daar tussen duizenden berichten ergens steunbetuigingen vindt in de procentueel gezien. Hè? Dus er zal daar wel een paar tussen zitten. Maar de meeste zijn zo teleurgesteld dat een club het niet goed doet. En dan ben jij zonder bok. Ja,
voor je zelfvertrouwen moet je maar niet op social media gaan kijken vandaag.
Nee, maar je zag ook Rick Karsdorp. Daar heb ik me toen bij die thuiswedstrijd over verbaasd. En nu is het helemaal toegenomen, hè, na dat incidentje in Rome. Maar je ziet natuurlijk ook hoe snel dingen veranderen. Hè. Dan vinden mensen dat je dat 1 of 2 keer niet goed gedragen hebt in hun ogen. En dan is alles wat je daarvoor gepresteerd hebt, 10 jaar in de jeugdopleiding, kampioen geworden, noem alles maar op, dat is dan meteen verdwenen. En daar moet je dus als speler mee leren leven. Ik denk dat het met die social media nog wel losloopt met een aantal spelers, omdat ze ook denken van ja, zoek het maar uit. Maar je kunt dus ook in de stad tegen de mensen aanlopen die wat vervelends tegen je willen zeggen.
Ja, precies. Zullen we even naar wat leuks gaan? Tenminste, een leuk onderwerp. Leuk interview bij ESPN. Hans Kraaij junior en Bakayoko.
Ja, de 2 goals is echt dankzij hem. Ik meen het echt.
Nee, maar die kopbal.
Ja, beide. Want als je goed kijkt, Luc staat...
Wat is dit? Nee, wat is dit, joh?
Kijk, want meestal blijf ik achter mijn man en ben ik niet in bewering. En nu probeer ik gewoon in bewering te zijn. En ja. Dat is het tweede, hè? Dat is het tweede.
Dit noemen ze in Nederland een ondeugend kopballetje.
Ja, daar ben ik mee eens. Dat voelt gewoon goed ook.
Ja, noem jij het in België een granaatinslag?
Zo, dat is een beetje wel een straffe woord, maar ik noem het een mooie kopbal. Ja?
Een straffe woord, schitterend dit. Bakayoko liet van zich zien, PSV liet van zich spreken. Na de lastige wedstrijd in de Champions League tegen Borussia Dortmund, dan denkt iedereen, zou zomaar PEC Zwolle een bananenschil kunnen zijn. Maar daar bleek ver in van, hè? Dat was opperste concentratie en even deze ploeg zoek spelen, 7-1.
Ja, heel slecht PEC Zwolle, heel goed PSV.
Ja.
En ja, PSV heeft zoveel kwaliteit dat als het helemaal gaat lopen. Want 7-1 was nog magertjes, hè?
Ja.
Uiteindelijk, niet als kritisch bedoeld, maar ik bedoel, het had zomaar naar de dubbele cijfers kunnen lopen. Ja, PSV is gewoon te goed. En ik hoorde nog weinig over, maar ze zitten op 77 goals. En hoeveel wedstrijden zijn er nog? 11 volgens mij?
Ja, 23 zitten er nu.
Ja, dus die 23 goals in de laatste 11 wedstrijden, die gaan ze wel maken. Dus je gaat straks over de 100. Nou ja, ik heb even niet in gedachten, maar Ajax maakt altijd meer dan 100 goals voor je gevoel. Hè? Elk jaar komt er weer, wie maakt de 100ste? Maar PSV gaat er meer dan 100 maken. Dus ja, het is voor PSV-supporters natuurlijk een geweldig seizoen. Je zit daar op de tribune en je ziet de ene goal naar de andere. Deze waren dan in Zwolle, maar dat ziet er natuurlijk goed uit. Het is volgende week PSV Feyenoord.
Ja.
Ja, het is een beetje zoeken naar waar het nog belangrijk zou kunnen zijn. En normaal gesproken is nummer 1 en 2 staat wel vast. Normaal gesproken. Ja, je bent toch benieuwd, is er dan toch nog een club in Nederland? Ze hebben even een periode gehad, hè, toen ze wat blessures hadden met het gelijkspel tegen Ajax en tegen Utrecht. Maar is er dan ook een club die het in Eindhoven kan?
Ja.
Nou ja, Ajax was een helftje dichtbij en daarna niet meer. Maar ik ben benieuwd of dat echt nog spannend wordt. En voor Feyenoord is dan, die wedstrijd is belangrijk, maar die speelt natuurlijk daarvoor nog tegen Groningen. Dus en met het reeks die ze nu al hebben gedraaid, kun je je afvragen of die helemaal messcherp met alle beschikbare spelers aan de start komen.
Ja.
Dus voor PSV zou dat wel eens een soort voorschot op de titel. Dat hebben ze natuurlijk al, maar ook nog eens laten zien van wij zijn echt de sterkste. Dit is de nummer 2. En daar vliegen we ook overheen.
Ik kan je op een zaterdagavond ook zo genieten van Joey Veerman, die eigenlijk sinds hij weer fit is na die kuitblessure PSV echt bij de hand neemt. Niet alleen in de Champions League, maar ook in deze wedstrijd.
Ja, nou, Joey Veerman is natuurlijk een speler waar je natuurlijk best naar kan kijken. Hè? Laat geweldige dingen zien. En,
zelfs op die nummer 6 positie tegen Dortmund deed hij het heel goed. Want hij is niet voor niets Champions League speler van de week geworden.
Nou ja, en dat zijn natuurlijk vooral de puntjes. Hè? Want in het begin werd natuurlijk gezegd dat het gaat allemaal wel in Nederland. Maar als het terecht om gaat. Ja, bij Oranje had hij toch al een paar momenten. Maar het basisplaats was nog niet zo logisch. Ja, nu laat hij het in de Champions League zien. Straks misschien bij Oranje. Dus ja, hij maakt wel zijn vorderingen. Dus ik begrijp wel waarom. Inmiddels beter hoor, toen wat minder. Waarom Slot heel vaak zegt nog van ja, had hij maar bij ons gespeeld, we waren er zo dichtbij. Dat je misschien af en toe denkt van nou ja, het valt toch ook mee. Het is niet Diego Armando Veerman. Maar en dat is hij natuurlijk nog steeds niet. Maar het is wel een speler met bijzondere kwaliteiten. En de steekbal, er zijn er maar weinig van in Nederland die hem op dezelfde snelheid en precisie kunnen neerleggen als hij.
Ja, precies. Overigens, jij bent spits geweest toch ook vroeger?
Ja, maar niet van dat niveau.
Nee, dat gaat het niet om. Maar je bent spits geweest in het amateurvoetbal. Heb jij ooit wel eens de bijzondere hattrick gemaakt? Met het hoofd, met de linkervoet en met de rechtervoet?
Nou, niet in een eerste elftal volgens mij.
Maar wel in de jeugdelftallen.
Dat denk ik wel, want ja, daar waren wel eens dikke uitslagen dat het bijna al niet anders kon. Maar ik denk niet in een eerste elftal snel. Ik zit niet met de plakboek op schoot meestal, maar nee, ik denk het niet.
Wat staat er achter jou? Dan staat een heel groot plakboek, toch? Met de hoogtepunten van Gouka staat
daar. Ja, dat wel. Ja, maar ik heb ze niet op schoot.
Oh, je hebt ze niet op schoot. Okay. Ja. Maar dat is toch wel bijzonder, toch, voor een spits uiteindelijk? Want een hattrick maken is één, maar dat je hem echt hoofd, linkervoet, rechtervoet.
Ja, natuurlijk is dat bijzonder, ja. Ik moet wel zeggen, ja, dat PEC Zwolle, jezus, je kan toch ook wel een klein beetje verdedigen, zou je zeggen. Maar
nou ja.
Dan is het toch blijkbaar toch zo dat als dat eenmaal gaat lopen, dat het niet meer te stuiten is. Maar het verbaast mij nog wel dat je weet, Luc de Jong is zo verschrikkelijk goed in de lucht. Maar als ik soms zie hoe makkelijk die ballen binnen kan koppen, dat is natuurlijk ook zijn kwaliteit in het vrijlopen. Maar dan denk je toch wel, ja, nou ja, ik heb al eens gezegd, tegen Inter zou dat niet gebeuren, maar dan zal de familie de Jong zeggen, nou, dan hebben wij nog een klein videobandje toen die bij Sevilla speelde.
Ja,
dan hebben ze een keer finale gespeeld in de Europa League. Dan zitten ze in opperste concentratie, die Italiaanse verdedigers. Toen gingen ze er ook in. Dus het is ook wel een kwaliteit dat je op de juiste plek kunt komen zonder gehinderd te worden of niet genoeg gehinderd te worden, zodat je wel kan inkoppen. Maar ja, we hebben het wel eens vaker gehad over een vleugje Getafe, maar iets scherper verdedigen, dat mag natuurlijk.
Maar toch denk ik dat dat bijna niet te doen is op basis van hoe PSV nu aanvalt. Die balletjes waardoor ze mannetje overslaan tussendoor. Het is bijna niet meer te doen. Hè. We zien het wel vanaf de kant, maar in de wedstrijd.
Dat is wel zo, maar dan was ik van de week in Rome. Daar zag ik Gianluca Mancini. Nou, dat is bijna een psychopaat natuurlijk. Die loopt zo hard in je rug de eerste 5 minuten dat je als spits daarna denkt van ja, wacht even, er komt een hoge bal. Waar en wanneer voel ik precies de pijn?
Ja.
Want daar komt hij weer. Dus er zit ook wel iets in. Ja, kijk, de Jong zou dat ook tegen Roma, sluit ik niet uit, dat hij zomaar een bal had binnengekopt. Dus zo wil ik het ook niet stellen. Maar het is wel iets waarvan je denkt, ja, er komen hier spelers het veld af. Jiménez zei dat in de Eredivisie heb ik nooit pijn. Maar tegen die 3 tegenstanders in Europa had hij alleen maar blauwe plekken.
Ja.
Ik predik hier niet dat ze Luc de Jong pijn moeten doen en met blauwe plekken het veld af moet laten gaan. Maar het kan volgens mij allemaal wel ietsje scherper hier.
Ja.
In vergelijking met het buitenland. En dan nog is hij wel van exceptionele klasse in de luchtduels natuurlijk.
Je noemde het al, hè? Nog 11 wedstrijden. Go Ahead Eagles, NEC, Utrecht. Mogen die nog stiekem hopen op plek 5? Als je nu kijkt naar de stand. Het is Ajax 36 punten, Go Ahead 34, NEC 33, Utrecht 32.
Ja, dan bedoel je dat zij plek 5 nog kunnen pakken.
Ja?
Ja, dat geloof ik wel, ja.
Gezien het spel nu van Ajax, de zoektocht bij Van het Schip.
Ja, kijk, je zou denken dat Ajax krijgt straks nog wel een paar thuiswedstrijden die ze makkelijk zouden gaan winnen. Ik heb ze even niet op het
nou, spelen volgende week tegen Utrecht thuis. Daar begint het al mee. Dan krijg je Villa, Fortuna zit er thuis. Sparta krijgen ze nog uit, PEC uit. Eagles thuis, dan Feyenoord-Ajax. Ajax-Twente.
Ja, nou kijk, Ajax-Utrecht is natuurlijk wel een interessante.
Ja.
Ja, Utrecht uit, dat is natuurlijk anders dan thuis. Maar goed, zij hebben nu wel... Laat ze winnen ook met Twente. Ze laten het nu wel zien. Ja, stel dat ze die wedstrijd winnen, staan ze op 1 punt. Dus ja, dan gaat de strijd om plek 5 nog eens... die wordt echt gestreden. En dan heb je ook nog het verschil. Ja, de plek om plek 5 strijden is eigenlijk voor Utrecht al niet eens dat je denkt... Nou, goh, we gaan naar het stadion, want we kunnen misschien 5 worden. Laat staan dat je van Ajax bent en je moet de motivatie halen uit plek 5 strijden. Ja, dat is natuurlijk nog wat. Maar Ajax heeft natuurlijk ook nog die wedstrijden tegen Aston Villa... die kracht gaan kosten en reistijd en noem alles maar op. Dus het zou best kunnen, al denk ik wel dat... Maar ja, dan ga je eigenlijk misschien een beetje uit van het oude Ajax. Dat ze on the long run wel jonge ploeg als Go Ahead en NEC voor kunnen blijven. Die zullen ook niet alles winnen.
Nou, zullen we onderin even kijken dan met nog 11 wedstrijden te gaan. Even de barometer erin gooien.
Ja,
Heracles 22, Excelsior 21, RKC 18, Vitesse 16, Volendam 13 punten. Zou je nu zeggen rechtstreeks eruit?
Volendam dan op dit moment. Maar verleden week hebben we het erover gehad. Hè?
Ja?
Dat het nog niet, dat het zomaar kan veranderen. Nou, je ziet het. Vitesse wint bij Excelsior. En dan is het niet Excelsior 24 en Vitesse 13. Maar is het Vitesse 16 en Excelsior 21. Ja, dan kruipt het dicht bij elkaar. Het is nog steeds wel een gaatje. Maar RKC zit daartussen. Ja, die mogen ze toch ook wel zorgen maken. Dus...
Heb ik dus. Ik heb zaterdagavond een stukje, ik weet niet waarom eigenlijk, want je kan heel veel andere leuke dingen doen op zaterdagavond, maar ik heb een stukje zitten kijken van RKC tegen Fortuna Sittard.
Ja.
Maar dat is toch bedroevend?
Ja.
Dan moet je echt niks te doen hebben, zoals ik.
Ja, of supporter zijn, hè? Maar wat had je gedacht? Dat daar Manchester City aan het werk was?
Nee, maar ik had wel gedacht... Kijk, dat die twee ploegen, zeker bij Fortuna... dat je wat meer kan voetballen... Dat je in ieder geval iets van voetbal ziet van een aanval. Dat je denkt, goh, ja...
Nou ja, je ziet die clubs natuurlijk... Als ze het spel zelf moeten maken... Dan zijn ze vaak gewoon niet goed genoeg voor. Dus dan... Ja, ze kunnen beter een ploeg hebben en dan niet de absolute top. Hè, want tegen PSV en Feyenoord ook vaak worden ze er wel afgepoetst. Maar ja. Wat makkelijker voetballende ploegen en daar dan jezelf op instellen. Dat ligt natuurlijk veel laagvliegers wel. Maar als je zelf de bal hebt, ja. Daarom denk ik ook Vitesse, natuurlijk een knappe overwinning. Maar normaal gesproken, Excelsior uit. Ja, als je aan het seizoen begint, denk je, wij gaan daar ook voetballen. Nu gaat Vitesse daar natuurlijk heen met, nou hier Excelsior, gaat maar proberen. En dan kunnen wij in de tegenstoot. Dan blijkt Excelsior natuurlijk ook niet zo heel goed te zijn. En dan kun je daar resultaten halen. Maar zet Vitesse straks weer, je hebt het gezien tegen Volendam thuis. Wonnen ze ook niet, hoewel ze die wedstrijd wel hadden kunnen winnen. Was bij Vitesse thuis, hè? Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je van RKC Fortuna, dat wel eens tegenvalt. Als je niet een hele goede klik hebt met een van die clubs. Dat je een supporter bent of...
Nee,
spelen, graag ziet spelen.
Precies. Nee, wat dat betreft. Dus wie zeg jij nu de rechtstreeks uit is dan Volendam Vitesse voorlopig op basis van deze stand? Of denk je dat Vitesse nog naar de PD-plek gaat?
Nou ja, dit is wel een boost natuurlijk, een uitoverwinning. Dus als ik het nu moet zeggen, dan zou ik zeggen Volendam en RKC.
En dan de PD-plek is voor?
Vitesse.
Oké.
Okay. Maar Excelsior moet ook niet te snel...
Nee, zeker niet.
Rekenen dat het er al is, ja. Wordt toch ook nog lastig, hoor. Heracles. Goh. En als je dan ziet Pek Zwolle, dan krijgen 7-1, hebben al 27 punten. Zijn eigenlijk wel behoorlijk weg daar.
Ja, het gat daarbij wordt wat groter, hè? Die ploegen daarboven weer. Dat zie je wel terug.
Ja, maar ik zou nu inzetten Volendam en RKC. Omdat Vitesse misschien net die strohalm aan het pakken is. Ja.
Zou wel knap zijn, überhaupt van sturing.
Volgende week zeg ik het waarschijnlijk weer wat anders.
Ja, volgende week zeg ik wat anders, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, het is de barometer van nu, hè? Dus het is gewoon even een barometertje erin gooien. Ja. Moeten we even hebben over Liverpool, dat tegen Chelsea de League Cup wint. Heeft dat waarde? Ik zie het, als ik Van Dijk hoor, wel.
Ja, het is natuurlijk de minste cup die er is daar. Maar goed, als hij de finale bereikt, waarom zou hij hem niet winnen? En tegen Chelsea, daar hebben ze natuurlijk wel eens wat van verloren. Dus ja, het is denk ik wel een opsteker in die reeks die ze hebben, die nog komen gaat. En in die spannende seizoens, slot van het seizoen, wat er nu aan zit te komen. Ja, daar moeten ze het natuurlijk echt laten zien. Maar dit is wel, ja, die pikken ze nog even mee.
Ja, precies. En,
bovenaan in de competitie en die beker alvast binnen. Ja, dat geeft toch in zo'n kleedkamer een soort van, euforie wil ik niet zeggen, maar toch een beetje van, joh, kijk eens hoe goed we dit seizoen nou weer zijn. Alles is mogelijk.
Nou, het zou voor klopt natuurlijk. Ik bedoel, het puntje voorsprong op City hebben ze. Maar het zou voor klopt natuurlijk wel een soort van droomscenario zijn om afscheid te nemen met wederom een titel, hè?
Nou, ik denk dat het ook wel meespeelt. Ik weet niet of die spelers nou zo gehecht aan hem zijn dat ze denken, wij willen jou een mooi afscheid geven. Veel spelers zijn natuurlijk vooral met zichzelf bezig.
Mm-hmm.
Maar goed, ja, hij heeft daar zulke mooie jaren gehad dat je misschien inderdaad denkt van, deze beker is al binnenstellen dat ze ook nog kampioen worden. Ja, dan hebben ze natuurlijk heeft hij een geweldig afscheid. En dan kan hij echt dat jaar op de Bahama's gaan liggen en bijkomen. En dan benieuwd welke club hem dan nog weet te strikken.
Nou, ik denk Curaçao als opvolger van Dick, toch of niet?
Die is nog niet eens begonnen, hè?
Nee.
Maar die speelt de derby tegen Aruba. Heb ik eigenlijk verder niet zoveel over teruggelezen. Maar...
Oh, dus wanneer is dat? Volgende week of zo? Over 2 weken?
Nee, ze spelen eerst oefenwedstrijden in maart. Maar dan in juni, als het WK bezig is, beginnen zij aan hun kwalificatie en daar zit onder meer de...
EK is dan bezig trouwens, EK is het.
Ja, het EK, sorry. Ja, het voelt als een WK. Maar
ja,
het
snap is ik.
De EK. EK, en dan speelt hij tegen Aruba en tegen Sint Kitts, geloof ik, of zo. Maar zij moeten een pool doorkomen. Ik geloof bij de eerste 2 eindigen om in een volgende pool te komen. Maar het traject is niet eens zo uitgesloten dat zij dat WK kunnen halen. En ja, dan moet je wel in die eerste poolwedstrijden winnen. En... Ja, als Dick de spelers krijgt die met de paspoort van de Curaçao-roots kunnen meedoen, dan heeft hij best wel een aardige ploeg, in ieder geval beter dan Aruba. Maar het is een derby, denk ik. Noemen ze dat dan?
De bovenwindse derby. Zal ik me dan opofferen? Ik kan daar vandaan ook gewoon de podcast opnemen.
Ja, nee, ik Curaçao. Snap wat je zegt, want natuurlijk heb ik er ook al aan gedacht. Maar ja, dat EK, dat gaat voor alles. Maar, ja.
Maar jullie gaan het EK... Jij kan er toch naartoe voor een repootje dan, denk je niet?
Iedereen kan er naartoe voor een reppertje, dus jij ook.
Neem een podcastje mee.
Ja,
met Dick, gelijk Cor,
Dick, Cor en Kees.
Ja.
En Casper in Curaçao. Ja, het is bijna een documentaire natuurlijk.
Ja, en dan nemen we daar gewoon alles op. En dan nemen we gelijk Dick als analist in de podcast. Huppatee erbij tijdens het EK. Want dan kijken we met z'n allen die wedstrijden. Prima toch?
Maar als dit niet tijdens het grote toernooi het EK zou zijn, dan is dat natuurlijk inderdaad een blikvanger. Maar alleen ja, we kennen inmiddels een beetje het mechanisme. Als EK hier is, dan is alle aandacht daarop gericht. En hoef je ook echt niet aan te komen met een wedstrijdje van Dikke in Curaçao.
Nee, maar het is wel goed dat ze wel een ervaren persje hebben meegenomen daar naartoe. Natuurlijk voor zometeen. Als dan inderdaad die in juni
Kees
tijdens dat EK...
Kees moet nu doorduwen.
Ja, precies. Kees gaat nu al die redacties bellen.
Kees moet met tickets wapperen en vijf sterren hotels en ze toch een beetje overzien te halen. En wat je zegt, ja, redacties hebben natuurlijk meer mensen dan... maar het gaat vooral om die pagina's. Hè. Het is ja, alles draait dan om het EK en de Tour de France en Wimbledon en zo. Dus. En dan daar heb je ook nog wel eens tijd of zin, denk ik, als krant voor andere dingen. Maar het is ook voetbal. En ja, de aandacht is er gewoon niet op gericht. Dat zou het wel zijn als je weer in september zit. En zo. Ja. Maar ook dan spelen ze nog, hoor. Dus het is altijd nog mogelijk.
Oké, nou dan nog even één dingetje moeten we denk ik doornemen voordat we naar de vraag van vandaag gaan. Willem 80, zit jij op het podium vandaag of niet? Ja, ik maak me een beetje zorgen dat je niet weer op de bank zit de hele tijd. Dat je niks mag zeggen.
Nee. Nou, dat was toch ook wat, hè?
Ja.
Dat heb ik volgens mij al eens in de podcast verteld.
Bij Willem 75 was het toch in die theatershow dat je daarbij zou aanschuiven?
Ja, dat ze toen zeiden, het was het programma van samengesteld. En toen zeiden ze, ja, het is een AD-evenement, maar we hebben eigenlijk geen AD-mensen. Dus kan jij op het podium erbij komen? Nou ja, je weet, ik kan heel moeilijk nee zeggen. Dus ik op het podium erbij, dan zou ik een paar vragen moeten beantwoorden. Maar dat bleef eigenlijk maar 3 vragen. En toen... hadden ze ook voor het voorstel dat je dan op een tweede bank op het podium ging zitten. Dus maar Nico Dijkshoorn, Michel van Egmond, al die andere jongens van naam, zeg maar, of de jongens van naam, die gingen het podium af en die zaten achter de coulissen aan een broodje of weet ik veel wat. Maar ik had me dus zo laten strikken dat ik op een tweede bank zat. En daar heb ik dus al die tijd voor een zaal van, voor mijn gevoel, 10.000 mensen gezeten. En dat zit hoogst ongemakkelijk, want er werd me niks meer gevraagd. Ik hoefde zelf ook niks te vragen. En ja, alles zit raar. Dus als je je benen over elkaar doet, denk je, ja, er zit misschien een beetje raar. Er zitten al die mensen te kijken. Als ik een beetje onderuit gezakt zit. Dus ik heb daar eigenlijk een 3 kwartier nog volkomen ongemakkelijk te zitten. En er was een cabaretier, ik ben zijn naam kwijt, ingehuurd. Die had het nog moeilijker dan ik. Want die werd weggehoond, letterlijk. Uh-huh. En al die tijd dat hij slechte grappen maakte, keek Van Hanegem van die ene bank af naar mij. Zo van, maar dat was ook een beetje moeilijk, want ik kon natuurlijk ook niet gebaren gaan zitten maken dat het niks was. Dus het was een uiterst moeilijke avond en toen kwam ik uiteindelijk in die foyer naar afloop. Het ging natuurlijk allemaal niet om mij. De eerste fijne supporter die ik tegenkwam zei, zo lekker veel gezegd. Dat was precies het geval. Want ik had aan de andere kant, ja, het ging om Van Hanegem, het ging niet om mij. Maar ze hadden toen wel iets beter na moeten denken over waar ze mij neer hadden gezet.
Nou, kreeg een appje binnen namelijk of je vanavond weer op het podium wil zitten. Want ze willen toch nog iemand van het AD erbij hebben. Wessel zit er natuurlijk bij, maar ze willen toch nog een tweede AD-gezicht erbij hebben. Dus of je toch op het podium erbij kan.
Misschien een beetje laag dan. Dat achter een bank of zo.
Bank.
Kijk, ja, als je een rol hebt, is het niet zo erg. Maar ik had natuurlijk toen, nadat ik de 3,5 vragen had gesteld of beantwoord, of ik weet niet eens meer precies hoe het ging, had ik natuurlijk gewoon het podium af moeten gaan. Maar dus zal ik daar op een 3-zitsbank... Ja, je moet het een beetje zo zien dat jij morgen op het schoolplein van je dochter... Je brengt je dochter naar school en de klas gaat dan in de aula zitten. Ja. Met alle ouders en zo. En dan ga jij er in een bank tegenover zitten, maar je doet niks. Je beantwoordt geen vragen, je stelt geen vragen. Je zit daar maar gewoon en iedereen kijkt.
Doe ik eigenlijk altijd? Is dat niet goed dan?
Nou ja, als jij het... Dan zitten we jou vanavond in. Maar volgens mij is er voor mij geen rol weggelegd. Maar dat is ook prima. Ik ben daar niet zo belangrijk in. Het gaat om de jarigen en een aantal prominente. Volgens mij komt Wiever onder meer. En ik begreep dat er in de zaal toch wel wat grote namen zitten. Hiddink, advocaat, noem ze allemaal maar op.
Nee, ik wilde even checken zeg maar, of je wel of niet op het podium zat, omdat ik dit verhaal kende van Willem 75. Dus even checken of je er wel of niet bij was. Dus dan...
Er zijn nog beelden van.
Ja.
Thuis lachen ze er nog om. Mijn kinderen, die waren toen nog wat jonger, maar die vinden het nog steeds heel grappig. Dat ik daar zat. En vragen altijd, wat dacht je toen? Wat heb ik dan net verteld wat ik toen dacht? Hoe ongemakkelijk het was.
Goed, dan gaan we nu echt naar de vraag van vandaag.
Ja.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag afgelopen vrijdag van Maarten voor jou en onze luisteraars.
In deze Noorse week... laten we de vraag stellen heel simpel. Er is ooit 1 Noorse trainer actief geweest in de Eredivisie. Welke trainer zoeken wij?
Nou,
ja. Ron Solliet natuurlijk.
Precies, makkie kippenkakkie. Ja. Yannick Mulder was bij deze degene die de eervolle vermelding krijgt. Was een van de vele mensen die dit wist trouwens. Kreeg heel veel berichten binnen, zowel via X als via Instagram. Met het goede antwoord. Zo ingewikkeld was het. Die man had toch ook een alcoholprobleem of zo? Dat was toch een probleem van trots?
Toen al, geloof ik.
Ja,
al,
ja, precies.
Was wel een goede trainer hoor. Want hij heeft volgens mij hebben ze de beker
met beker met hem gewonnen, zeker.
En Chris van Puyvelde was toen zijn rechterhand.
Dat is een Belg inderdaad, ja.
Ja, en die werd later directeur van de Belgische voetbalbond. En afgelopen WK was hij dat van de Marokkaanse voetbalbond. Hele aardige man.
Ja.
Dus ze hadden best wel een goede technische staf. Dus, ja. Maar het is uiteindelijk, ja... Hij was een beetje gemakkelijk, geloof ik, hè? Dat spelers wel eens zo terug mochten zonder dat ze in de bus zaten. Of dat hij zelf achter de bus aanreed, dat soort dingen. Maar die spelers vonden het wel een goede trainer. Dat was hij volgens mij ook wel.
Ja, dat was een beetje de tijd ook dat we alle Noorse laptoptrainers toch hadden een beetje. Dat iedereen zei, we moeten een Noorse trainer hebben.
Ja, maar dat was hij niet hoor, zo'n type. Hij had het in België goed gedaan. Dus het was niet echt iemand die alleen maar met cijfertjes wapperde. Maar ja, heel gek, want het was zeg maar... Er werd de Heerenveen gehaald als iemand die zou kunnen verrassen. Dat heeft hij ook gedaan, maar uiteindelijk is het toch een beetje in een sof geëindigd. En was hij boos dat hij weg moest.
Ja.
En heeft toch een prijs gewonnen met zijn Heerenveen. Wint niet elk jaar een prijs.
Zeker niet. Nou, dan mag jij de basis leggen voor deze week met een nieuwe vraag.
Doe ik ook niet zo'n hele moeilijke. Arne Slot, die was ziek, hè? Die ontbrak op de bank.
Wie was zijn vervanger? Keer... Nee. Hè? Wie was zijn vervanger?
Nee, die, ja. Ik weet niet wie er morgen zit of die dan wel weet te beantwoorden. Hij heeft één keer eerder een wedstrijd gemist vanwege ziekte.
Mm-hmm.
In zijn tijd bij Feyenoord. Welke wedstrijd was dat?
Nou, mooie vraag. Mocht je dat weten, welke wedstrijd Arne Slot wegens ziekte heeft gemist? Laat het ons dan weten via X met de hashtag ADVoetbalpodcast. Of laat het weten via Instagram door een berichtje naar ons te sturen, een DM'tje naar mij. En dan maak je kans op de eervolle vermelding morgen in de podcast. Ja, morgen genoeg weer te bespreken. Morgen dus gewoon weer een gloednieuwe AD Voetbalpodcast op de dinsdag. Dan met Johan Inan. Mikos, ik wens je een mooie dag. Mooie avond ook bij Willem in Theater.
Ja, gewoon en, in de zaal.
Tot de volgende.
Is goed.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie. Beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.